Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant, zoals ik zo graag doe. Ik zit thuis, onder de hoogslaper van mijn dochter, dit gesprek aan te kondigen. Want ik ben op bezoek geweest bij iemand. Hij is satiricus, hij is muzikant, hij is schrijver. Hij heeft net een nieuw boek uit. Een soort opmaken van de eerste 40 jaar van zijn leven. Het opmaken van de eerste 40 jaar van zijn leven. Nou, eigenlijk ook niet echt. Het is meer gedachten die hij rond zijn 40ste levensjaar heeft. Over alles wat er tot dat moment is gebeurd. Het heet Stoorzender. Luister naar mijn gesprek aan de keukentafel. In de keuken van zijn vriendin. Met Arjen Lubach. Hey. En loopt Arjen?
Hoorde je nu net...
Nee, dat komt prima.
Okay.
Je maakt je zorgen over de ventilator die hier in de keuken staat.
Ik maak me altijd zorgen over alles. Waaronder de ventilator.
Is dat echt waar dat je altijd zorgen maakt over alles?
Nee, maar nou ja, wel.
Dat geloof ik. Nu je nee zegt, geloof ik dat helemaal niet.
Nee, maar in zo'n setup... Ik zou het wel vervelend vinden als jij... Als na afloop blijkt dat jij al die tijd water had gewild... en ik had het je niet gegeven.
Ja, ik geloof dat toch...
Je hoort het wel?
Ik heb van toch weer. We moeten toch uitzetten. We moeten gewoon zweten.
Zal ik hem, dan ga ik hem uit liefde voor mijn partner naar een andere kamer brengen.
Omdat zij hem dan kan gebruiken. Nou, dat is goed.
Sorry dat ik je begin in te...
Nee, helemaal niet. Ik vind het juist een heel goed begin. We hebben alweer veel te pakken.
Ja. De kern hebben we al.
De kern hebben we al.
Ja, ik ben weer terug.
Maar zie je dat je zorgen maken over alles, zie je dat als een zegen of als een last?
Nee, maar nu klinkt het alsof ik de hele dag maar mezelf pijnig met allerlei mogelijke scenario's.
Nou ja, dat is precies wat de cover van je boek is natuurlijk.
Ja, ik ben goed. Ik denk dat het een combinatie is.
Kan je even uitleggen, de cover van je boek?
Ja, sorry, het is audio. Ik ben zo'n televisiemens geworden. ik ben het. En op mijn schouder zit een kleine miniatuurversie van mij... die in mijn eigen oor schreeuwt.
Met een roeptoetertje? Een
roeptoeter, ja.
Ja.
En dat is... er zijn meerdere uitlegmogelijkheden. Ik weet niet of jij die eruit hebt gehaald, maar...
Nou, doe jij ze eens.
Ja, is dit leuk voor de mensen die nog gaan lezen? Jawel. Nee, ik dacht in eerste instantie is het...
Nu maak je daar dus weer zorgen over.
Precies, ja. Oh, dit wordt een vreselijk gesprek.
Nee, helemaal niet.
Dan gaan
we even doorbreken.
Aan het eind van het gesprek ben ik heel zen en kan niks meer schelen.
Ik denk het.
Ja.
Dit is gedaan met je carrière.
Maar in eerste instantie zou het kunnen, en dat leek me, vond ik grappig om mee te spelen, dat zou het kunnen dat mensen vermoeden dat ik zelf zou insinueren dat ik een stoorzender ben in de wereld. Als een soort maatschappelijk criticaster of in het politieke landschap soms... een satiricus wat een satiricus moet zijn. Maar gaandeweg het lezen is dat eigenlijk helemaal niet per se wat de uitleg is. Een van de elementen in het boek gaat over mijn oorsuizen. Dus dat ik last heb van tinnitus. Piepen in mijn oor.
In je linkeroor wijs je.
Allebei heb je het,
oké. Okay.
Ja. En dat is ook een stoorzender natuurlijk. En inderdaad hoe ik mezelf in de weg kan zitten... door alles te overanalyseren en me bewust te zijn van de wereld... die ook iets vindt van wat ik maak. In plaats van dat ik mezelf vooral bezighoud met wat ik maak.
Ja.
Dat ik eigenlijk een nobeler aspect van kunstenaarschap, maar dan...
Ja, maar eigenlijk het feit dat je dat dan weer een nobeler aspect vindt... is ook weer een gevolg van het overanalyseren.
Ja, dat je er überhaupt over nadenkt.
Ja, precies.
Ja, eigenlijk moet je een soort creatieve lobotomie uitvoeren... waardoor je gewoon puur de maker en schepper bent. En
dat overanalyseren, kan je even uitleggen... of kan je even, maar is het mogelijk om uit te leggen... hoe dat ongeveer werkt in jouw hoofd?
Laat ik vooropstellen dat het me ook juist brengt... wat ik kan.
Exact, daarom vroeg ik natuurlijk, is het een last of is het een zegen?
Ja, ik snap, ik erken meteen dat het ook dat ik er ook gebruik van maak. Dus ik wil ook weer niet al te klagerig overkomen, want in heel veel gevallen heb ik er baat bij. Maar in de meest nadelige gevallen krijg ik haast geen zin op papier, omdat ik meteen aan die zin al zie dat het nog niet de juiste zin is in het project, voor die doelgroep, in die tijd. Snap je?
Ja.
Terwijl je denkt gewoon, in mijn beste momenten, die ik gelukkig ook heb, typ ik uren achter elkaar en kijk ik terug en denk ik, wat heb ik eigenlijk opgeschreven?
Ja, je bent eigenlijk een soort innerlijke netmanager from hell. Iemand die onmiddellijk in doelgroepen, tijdslots, weet ik veel wat denkt.
Ja. Ja. Daar hebben we even geen budget voor, Arjen.
Ja. En heb je dat altijd gehad?
Ja, ik denk het wel. Dus de vraag is ook, wil je er vanaf en kom je er vanaf?
Nou, dat niet meer. Nee. We hadden het net voordat we opnames starten, ging het ook al even over. Ja. Misschien ging veranderen. Zeg van, je bent nu 40 geworden, dat is te laat.
Ja, dus ik moet er maar
vind je dat eigenlijk een prettige gedachte, dat je niet meer kan... Dat, nou goed, iedereen kan natuurlijk altijd veranderen, maar dat je in principe... dat het ook wel een beetje is zoals het is nu. Dat je het hiermee zal moeten doen.
Ik denk, het geeft wel een bepaalde rust. En het idee dat het... gesteld dat je wel de mogelijkheid hebt tot veranderen... dan legt dat ook een heel grote verantwoordelijkheid op je eigen... de regie nemen.
Dus precies, als het kan, dan moet je het ook doen.
Kijk, hier heb je 1000 opties. Dan wordt het opeens heel veel stress, want dan kun je nog 1000 dingen worden en doen. Als je zegt, nu heb je 1 optie, dan is er geen weg terug. Dus die rust geeft het wel. Dus ik ben er niet heel rouwig om, nee.
In die zin hoor je bij het slagmensen dat vindt dat ouder worden ook wel prettig is.
Inmiddels wel, ja. Nou,
vond je het moeilijk?
Ja, ik nou, ik vind het, wat ik moeilijk vind, maar dat geldt eigenlijk voor alles, is dat je afscheid neemt van dingen die nooit meer terugkomen. Dus de onherroepelijke...
voorbijgaan van de dingen?
Ja, dus dat bijvoorbeeld tinnitus, dat ik nooit meer stilte zal horen. Dat is een vrij ingrijpend besef. En in een lichtere mate is het besef dat ik nooit meer geloofwaardig met een rugzak... door hostels in Europa zou kunnen trekken zonder dat mensen zeggen... wat doet die oude gast hier tussen alle 17-jarigen? Niet dat ik dat nu zou doen als het zou kunnen... maar snap je, alleen maar het idee dat het nooit meer kan... dat vind ik soms wel ingewikkeld.
Ja.
Of weet je, dan zie je een bus met studenten naar een kamp rijden... of een weekend, dat je denkt... oh ja, ik ben nooit meer zo...
jong en dat blanco, dat je dat allemaal doet. Ja. Nee, dit geldt natuurlijk eigenlijk voor het hele leven. Want als je eenmaal 4 bent geweest, dan word je ook nooit meer 4.
Ja,
en dan zal je ook nooit meer onbevangen met een poepluier over het strand lopen.
Nee, maar die periodes mis ik niet. Dus ik denk dat het...
Nou ja, of daar ben je in ieder geval niet bewust van dat je die mist. Nee. En toen die voorbij gingen, was dat nog... dat is ook weer het prettige van jong zijn en dat gaat ook voorbij.
Maar heb je niet een... Je kan toch een leeftijd aanwijzen... Stel dat je nu de mogelijkheid of technologie zou hebben... om zo af en toe een week terug te reizen naar je leven... en je mag het 3 keer inzetten of zo... dan zou je een leeftijd kunnen aanwijzen... waarbij je zegt, vanaf dat moment... zie ik het voor me dat ik wel terug zou willen keren. Zeg maar, en dat in mijn hoofd is dat denk ik niet voor mijn 15e of zo.
Nee.
Bij jou wel? Of wil je überhaupt niet terugkeren?
Ik heb dat niet zo heel erg, die terugkeerdrang. Maar ik heb ook niet dat overanalytische. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Want het is wel, als je inderdaad, zou ik zeggen, aan het leven begint in een soort bijna volwassen bewustzijn. Dat is de tijd waarvan je denkt van, oh ja, toen had ik de dingen al een beetje, begon ik het al een beetje te zien. Ja. Maar had ik nog wel de frisheid van de jeugd. Ja. John Lennon zei altijd, je wordt nooit meer 24. Ja. Dat gaf ik 24 als, zou ik zeggen, het summer van, dat is ook het jaar dat ze Hard Day's Night maakten.
Ja, ja.
Van energie en geilheid en soort wereldveroveringsdrang.
Ja, ik heb het ook wel, misschien 21. Ik maakte toen een liedje wat toen een hitje werd. En toen brak ik een beetje los uit de wereld waar ik mijn hele leven ongeveer in had gezeten. In Groningen, in een bepaald milieu, in een bepaalde omgeving. En ik denk nu wel, als ik een foto zie, denk ik, wat een kans had ik toen die ik helemaal niet heb gegrepen.
Vind je dat?
Ja, terwijl dat natuurlijk, in retrospect zou je heel goed kunnen beredeneren, als je de route ziet vanaf dan naar nu, is dat, heb ik juist alle kansen gegrepen. En...
Je hebt in ieder geval wel veel gedaan en gemaakt.
Ja, maar dat is...
Je hebt jezelf niet onbenut gelaten.
Nee. Nee. Nee, maar...
Maar alsnog zie je het eigenlijk als een reeks gemiste kansen.
Ja. Ik sta even te denken nu, het krijgt nu wel heel veel... overhand, zeg maar, deze... Nu is het alsof ik zo door het leven trek... gefrustreerd dat mijn...
Ja, Arjen, je kan nu wel weer meteen gaan analyseren... hoe het allemaal klinkt en overkomt.
Ja, nou ja, dat is toch ook belangrijk.
Was het lekker toen je op je 21 dat hitje scoorde?
Ja, dat was de schellen braken van mijn ogen. Vielen van mijn ogen. Ja, dat was een...
Hoezo vielen de schellen van je ogen?
Omdat ik...
Dat was dat slimme schemer, hè?
Ja, het was iemand deed het licht aan in de kamer. Omdat, niet dat ik zo'n duister, klein, lelijk bestaan had, maar wel gekaderd. Omdat ik kom uit een milieu, of milieu, maar mijn vader was hoogleraar rechten en mijn moeder was docent rechten. Mijn broer is rechten gaan studeren, die is nu advocaat. En dat was ongeveer ook de kaders waarin ik dacht van wat... De vraag was, wat ga je studeren?
Rechten of rechten?
Ja, ja. Nou ja.
Wordt het,
toen koos ik voor Spaans. Zei iedereen al van, Spaans? Wat is dat nou? En toen zei ik... En ook wel aan de Universiteit van Groningen natuurlijk. Waar mijn in hetzelfde gebouw als waar mijn vader. Die zag ik elke dag zitten lunchen. Dus dat was gewoon niet zozeer... Ik wist heus wel dat er een Amsterdam en een New York bestond of zo. Maar dat waren meer plekken uit boeken en series. Gek genoeg heb ik ook dit mezelf, denk ik, opgelegd. Omdat ik had dus wel vrienden die ook in Amsterdam gingen studeren. En mijn vader zei ook niet, je mag niet weg of zo. Maar ik had mezelf kennelijk nooit er buiten die paden zien treden. En toen maakte ik gewoon puur voor de grap een liedje. Wat opeens op alle landelijke zenders werd gedraaid. Waardoor we bij Top of the Pops mochten optreden en zo. En toen dacht ik, oh, deze wereld is gewoon toegankelijk. Weet je, het is een beetje, er is een pretpark waar je van weet. Maar je kan ook een kaartje kopen. En dat laatste wist
je
ik
je kan erin.
Ja,
ja,
ja.
Daar had je nooit bij stilgestaan.
Nee, niet.
Dus met jouw hele overanalytische geest en voortdurend denken en...
Nou ja, misschien juist daardoor, omdat ik met mijn overanalytische geest...
Dacht dat dat niet voor jou weggelegd was.
Ja, dat,
je dacht dat het voor jongens uit Groningen, uit een milieu vol juristen, dat dat niet aan de hand zou zijn.
Nee. Nou ja, maar niet... Ik heb er niet eens zo bewust over nagedacht. Het was gewoon helemaal niet een... Wat ik zeg, het licht was niet aan, maar je wist ook niet dat er een licht hing in de kamer. Tot iemand licht aan doet. Oh, ik zit in een kamer.
En hoe was dat toen het licht aanging?
Nou, heel bevrijdend. Maar goed, toen begin je ook weer een beetje opnieuw. Want dan is natuurlijk, wat we net al zeiden, dat aantal opties wordt opeens heel groot.
Ja, dus je werd bevrijd van het kader.
Ja.
Van zo is het en zo zal het gaan.
Ja.
Terwijl je dus al wist dat je geen jurist zou worden.
Nee.
Want je was al Spaans gaan studeren.
Ja.
Dat was jouw grote daad van verzet.
Ja, krachtig.
De rebel in jou was Spaans gaan studeren. Ja. Maar hoe dat dan verder precies zou gaan, je zag je eigenlijk verder toch niet echt buiten Groningen of buiten dat...
Nee, nou ja, ik... toen ontstond er een gevoel, voordat ik dat liedje schreef, er gaat iets gebeuren. Dit is niet, bedoel ik niet mystiek of...
Misschien bedoel je wel mystiek.
Bedoel je...
Nou, ik wantrouw jouw anti-mystieke gevoel, zou ik maar even zeggen. Maar goed, ga door.
Je eigenlijk zegt, ik bepaal wel of jij het mystiek bedoelt of niet.
Nou, dat bepaal je zelf, maar ik lees wat ik lees. Maar goed, ga door.
Goed. Toen ontstond er een welhaast mystieke sensatie.
Ja.
Waarbij ik voelde, en dit heb ik ook wel uitgesproken tegen Janine, die weet dat nog als. Janine is een van de weinige mensen uit mijn leven die van voor die periode is.
Met wie je vroeger een relatie had, die ook nu nog, je beste vriendin is en de eindredacteur van je programma.
Ja. En zij, ik heb volgens mij toen wel uitgesproken van, iets gebeurt er gaat iets, ik wacht. Zij zegt, wat wil je dan? Ik zeg, ik wacht. En waar wacht je dan op? Zeg, op een ding, roem, of dat ik de loterij win, of dat iemand vraagt, ga je mee op een zeilboot de wereld rond, of wat dan ook. Maar er gaat iets gebeuren.
Iets groots.
Ja, en dat zei ik volgens mij in december. En 10 januari schreven wij dat liedje. En een week later kwam het binnen op nummer 3 in de top 40. Of 2 weken, weet ik veel, maar zoiets. En toen kwam het voorbij en toen dacht ik dus, dat was het.
Ja, terwijl je dus niet eens wist dat er een licht was wat aan zou kunnen gaan.
Nee.
Die hele bevrijding, daar was je überhaupt niet van bewust dat je daarop zat te wachten.
Nee.
En toch was er een gevoel in jou.
Er
gaat iets gebeuren.
Ja.
Leg dit uit, Arjen.
Nee, ja, als je de rationele, nuchtere Arjen dit zou uitleggen, wat ik natuurlijk gewoon ben... Is dat gewoon dat er een soort opgekropt verlangen naar iets meer was. En dat gevoel begon te drukken.
En dat er waarschijnlijk 100.000 jongetjes waren die dat dachten.
Tuurlijk.
En die niet 2 weken later een hit hebben geschreven.
Ja, ja. En dat het...
Dat zou nuchtere Arjen zeggen.
Ja, en dat dit ook een verhaal was geweest als het een half jaar later was gebeurd. Of een jaar later, want dan had ik nu het verhaal gehad. En een jaar daarvoor, zei ik al. Dus dat is het antwoord van nuchtere Arjen.
Ja.
En die zweverige Arjen, die is er niet. Dus dit is mijn antwoord, denk ik.
Verlang je naar zweverige Arjen?
Nee.
Nee?
Nee, omdat het niet... ik ben dat gewoon Echt niet. En...
Nee, maar wat je niet bent, daar kan je nog wel naar verlangen.
Nee, maar ik zie ook de meerwaarde niet. Hey, ik zou wel... Het is een beetje dezelfde vraag als van, zou je wel weer willen geloven? Want dan is het, dat biedt ook troost dat er een hemel is en dat soort dingen. Maar ik zou toch niet teruggaan. Ook al weet ik dat stel dat ze het licht weer uit zouden doen en ik zou er gelukkiger van worden, dan zou ik toch de red pill houden, denk ik.
Herinner je nog dat je geloofde?
Ja, zeker. Ik herinner me ook nog heel lang geloofstuiptrekkingen. Dat het geloof eigenlijk al weg was. Maar dat een soort impulsgebeden zich opdrongen.
En hoe was het om te geloven?
Eigenlijk te vergelijken met, denk ik, met strenge ouders. Dus ook wel veilig. Want je weet, als ik in dat huis zit, dan zijn ze... En ze zijn streng voor mij, zijn ze nog strenger voor enge mensen die aan de deur komen. En het feit dat ze streng zijn, dat we geen hond mogen... betekent ook dat die hond niet zal bijten, zeg maar.
En dat betekent dat je heel duidelijk weet waar je aan toe bent.
En waar je aan toe bent. Ja. En als je namelijk op een bepaalde manier gedraagt, zal dit gebeuren. En als je je zo gedraagt, zal dat gebeuren. Dus het leven wordt
als part-time opvoeder weet je ook dat regels best goed kunnen werken voor Absoluut. Een kind of voor een mens.
Ja. Ja. Ik vind het heel... Ja, daar heb ik ook weer allerlei nieuwe inzichten over sinds enkele jaren. Maar daar zou je geloof een beetje mee kunnen vergelijken. Dus het was een overzichtelijk leven, omdat je wist dat die kerk hoorde erbij en dat je richtte tot God. En als je dat maar zou blijven doen, dan zou het allemaal wel goed komen. Maar aan de andere kant vond ik het ook wel drukkend, zeg maar. Dat er überhaupt iets was dat... dat jouw keuzes beïnvloeden. Dus ik voelde me wel veilig en goed. Alleen ik wist ook wel dat het... ik denk dat het is.
Je maakt natuurlijk ook je eigen God, neem ik aan, als je in God gelooft. Ik heb het nog nooit meegemaakt in mijn leven.
Nee.
Maar je maakt natuurlijk uiteindelijk je eigen God. Dus het is natuurlijk ook een soort weerspiegeling van jezelf... Ja. Aangezien je zelf een strenge overanalytische geest hebt op jezelf, zal het dan ook misschien een strenge overanalytische god zijn geweest die jij creëerde.
Ja, die leek wel op mij, ja. Denk ik in die zin. Ja. Ja, in ieder geval dat al ziend, zeg maar, dat is ook iets wat ik zelf doe en ook belangrijk vind.
Ja.
Dus, zeg maar, overzicht houden en weten wat er gebeurt.
Het overanalytische categoriseren van alles, meteen in een hokje plaatsen, meteen in het bakje goed of fout leggen of geslaagd of niet geslaagd, hoe je het wil noemen.
Ja, dat zal wel. Dat zal wel...
Ja, alleen vroeger, tegenwoordig heb je daar jezelf voor en vroeger had je daar een opperwezen aangereikt gekregen.
Ja, ik heb de verantwoordelijkheid zelf maar genomen toen het wegviel.
Ja.
Blijkbaar toch nodig gehad, ja.
En wanneer, herinner je ook nog het moment dat het voorbij was?
Nou, dat ging geleidelijk. Wat ik net zei, het vertrouwen in van als ik zo doe, dan komt het allemaal wel goed. Dat verdween toen ik wel zo deed en mijn moeder zo leefde en goed leefde en toch doodging aan kanker. En dat is natuurlijk, toen begon het wel te dagen. Dat ik dacht, wacht eens even. Dus het werkt helemaal niet zo dat als je maar je aan de regels houdt...
Als je maar de goede vakjes invult, dat het dan dat je dan beloond wordt.
Nee, maar tot voor kort was het nog van was er misschien wel een leed of een... weet ik veel, dat je een keer gepest werd of dat je een blauwe plek had. Maar dan dacht je, heb ik vast toch nog ergens... Toen ik dat snoepje steelde, dat heeft me die blauwe plek opgeleverd, bij wijze van spreken. Dus één op één. Maar die actie, dood reactie. Van mijn moeder kon ik niet rijmen met het gedrag van een semi-voorbeeldig gezin.
Was je er boos over?
Ja, ik was heel...
Ziedend?
Ja, ik was wel... Ja, die boosheid, die... Kijk, in eerste instantie is het natuurlijk gewoon zuiver verdriet, zeg maar. Dan is het gewoon, ligt er een soort deken.
Moraal missen.
Ja. Het is gewoon echt een soort stugge lucht waar je doorheen moet. Van hopen dat er ergens aan de achterkant weer een stukje blauwe lucht te vinden is. En dat is natuurlijk zeker voor mijn vader nog wel extremer geweest. Omdat het een volwassen man was en hij ook de schijn op moest houden dat we lekker nog gingen skiën en dat soort dingetjes. Maar voor mij was dat ook wel zo. Ik dacht, ja, dat moet je even doorheen. En toen begon het, zeg maar in die loop, toen ging ik ook naar de middelbare school... En toen begon dat zo te groeien en dat ging nadenken. En toen ontstond ook wel een woede, ja.
Op wie?
Ja, eerst op die God. En dat leverde uiteindelijk weer een bevrijding op, omdat je eerst heel veel woede hebt. Dus als je een paar jaar lang heel erg boos bent en je realiseert je op een gegeven moment dat datgene waar je boosheid op richt niet bestaat, dan is je boosheid ook weg.
Dus het feit dat je niet meer geloofde was ook een bevrijding van je woede?
Ja, dat is wel echt een mensen vragen wel eens van, is het niet... mis je het dan niet? Maar ik zag het juist als een soort...
oplossing.
Oplossing, ja. Want degene die heel cru gezegd, mijn moeder had vermoord, zeg maar, was er niet meer. Want die bestond opeens niet meer. Degene op wie ik al die jaren boos was geweest, die bestond ook niet meer. En degene die zulk groot onrecht kon aanrichten, ook in de rest van mijn leven, die was er ook niet. Niet dat onrecht mij bespaard zou kunnen blijven, want alles kan gebeuren. Maar het was in ieder geval niet meer een handelende actor.
Maar schat, want heel veel mensen hebben natuurlijk juist God in hun leven. En dat zeggen ze ook om het leven zin te geven en om liefde te voelen. Ja. En om een soort geborgenheid te voelen. Ja. En bij jou is het afzweren van God eigenlijk dus het afzweren van de woede geweest dan.
Ja. Ja, voor mij werkt het wel echt de andere kant op. Het is maar het is natuurlijk ook heel raar om te beredeneren dat je alsnog... Kijk, als je op een gegeven moment echt niet meer gelooft, het is niet eens een keuze. Het is je gelooft niet meer. Dus mensen zeggen dan wel eens van, maar mis je niet die troost? Ik zeg, ja, misschien wel, maar ik kan nu niet zo klik zeggen, oh, weet je wat, ik ga weer geloven en dan is die troost
maar
niet
meer. Ik denk dat het bij jou precies omgekeerd is. Ik bedoel, voor sommige mensen is het dus troost en voor jou was het woede.
Ja.
Dus het is bijna dezelfde daad, maar dan andersom.
Ja, precies. Dus het levert mij meer op om er afscheid van te nemen.
Ja, ja, dat snap ik. Maar daarom zei ik van, ik wantrouw jouw antispiritualiteit. Ja. Omdat ik eigenlijk het idee heb dat het hetzelfde is, maar dan negatief.
Zo. Nee, nou ja, dat mag je natuurlijk vinden. Nee, want het is... kijk, in die nieuwe situatie die gecreëerd is, heb je je weer te verantwoorden aan de werkelijkheid en aan de wereld. Dus dan moet je gewoon clean install zeggen van, nou, wat hebben we nog? Nou, en dan kom je op, als je mij vergelijkt met een gelovige, kom je uit op bewijslast. En dan zit de gelovige met, ik heb troost van dit. En dan zeg je, wat is dat dan? Ja, dat kan ik niet, weet ik niet, geloof ik gewoon.
Ja, maar op een gegeven moment, Arjen, beschrijf je dat je je theatershow aan het maken bent. Mm. En dat je daar eigenlijk niet los van komt om een heel substantieel deel daarvan alsmaar over religie te schrijven.
Ja.
Ik bedoel, het is natuurlijk, en dat zal je vaker gezegd zijn, het is bijna een soort zendingsdrang zoals diepgelovige mensen of evangelisten ook vaak hebben.
Ja, maar met dat verschil dat ik niet mensen wil overtuigen van iets dat ik niet kan bewijzen. En dat klinkt heel flauw om er vanaf te zijn, maar dat is wel echt een wezenlijk verschil. Dat is net waarom atheïsme geen geloof is. Het is de afwezigheid van alle geloof. Je hebt niet het christendom, islam, atheïsme, hindoeïsme. Dat past niet in het rijtje. Zoals, zeg maar, het standje uit op een televisie is ook geen tv-kanaal. Dat is een bekend zinnetje.
Ja, snap ik. Maar het is ook een soort... Nou, ik vind het super interessant. Ja, ik vind het namelijk ook wel interessant, omdat er was een stukje... Ik zag net op Instagram dat je het gisteren ook bij Kunsthof had voorgelezen.
Ja.
Dus en dat is inderdaad een heel interessant stukje. Dus ik zal het je niet nog een keer laten voorlezen. Maar waarin je beschrijft dat je eigenlijk hunkert naar, nou eigenlijk precies wat je zelf nu net ook uitlegde, een kunstenaarschap waarin je niet analytisch bent en waarin je niet de hele tijd aan het bedenken bent wat goed is en hoe het moet en het eigenlijk volgens een soort schema of een soort briljant algoritme aan het doen bent, maar waarin je eigenlijk het loslaat en gewoon bent en iets kan laten stromen uit je.
Ja.
Daar komt het neer. Ik zeg het nu heel anders dan hoe jij het hebt opgeschreven.
Ja, maar
dat is hoe ik het ongeveer las. Nou, dat klinkt bijna als een soort verlangen naar een spirituele verlossing.
Nee, maar misschien niet naar een verlossing, maar wel als je dit over analytisch zou kunnen verdoven van tijd tot tijd, zonder daar... stimulerende middelen bij te gebruiken, dan zou dat wel een interessante optie zijn. Ja, maar dat is niet per se gezegd dat iets mystieks of spiritueels is, maar dat is puur het uitzetten van die absolute controle.
Ja, maar bij die absolute controle hoort natuurlijk ook het uitzetten van een mystiek. Kijk, ik vind bijvoorbeeld, ik geloof helemaal niet in God, maar ik kan, zal maar zeggen, de schoonheid van muziek... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik wil het wonder erkennen van dat het bestaat. En dat het je kan raken.
Ja, maar dat is toch... Dat was ook een van de inzichten die ik had. Het gegeven dat je alsnog iets, dat er iets is als muziek, waarbij iemand één akkoord aanslaat en één toon zingt, en dat het recht je buik
komt. En dat als die persoon het zingt, het zo totaal anders is dan als een andere persoon het zingt.
Maar dat dat bestaat, dat gaf mij alleen maar meer vertrouwen in het onderzoeken van mijn onderzoekende geest. Dus het idee dat deze gewoon sekke chemische wereld waar wij aan overgeleverd zijn, dat die door bepaalde formules in staat is om dit te creëren, dat geeft me alleen aan hoe gaaf die wereld is.
Waarbij dan ook bij een muzieksoort uitkomt die dan ook helemaal bestaat uit regels en patronen.
Maar dat vind ik ook interessant. Dus ik heb hier mijn laptop, dit is mijn studio.
Ja.
Dan klap ik open en als ik de juiste dingetjes doe en ik zet op aan en jij luistert en jij voelt iets, dat is gewoon iets heel fascinerends. Maar dat betekent in mijn ogen niet het bewijs dat er iets groters of iets mystieks in mij is getreden om dat te laten ze zien. Maar juist iets bijzonders aan hoe de mens als ontploft dier en een gekregen bewustzijn in staat is geweest om dit te maken uiteindelijk.
Ja.
Maar niet met een doel of een plan, maar gewoon...
Nee, absoluut niet met een doel of met een plan. Maar wel door een soort miraculeus toeval dat het allemaal zo is gelopen.
Maar dat is toch gaaf?
Dat is ongelooflijk.
Ja.
Nee, dat is ook fantastisch.
Ja.
Maar dat is wat ik noem het wonder erkennen.
Ja,
waarbij ik absoluut niet denk aan iets hoogs, maar wel dat je kan bedenken dat het toch amper terug te berinnen, of het zal wel terug te berinnen zijn, maar amper terug te berinnen is dat het zo is gelopen dat die boom die hier in die tuin staat ooit een zaadje was en zo is gegroeid.
Ja.
En dat die ons zuurstof geeft.
Ja.
Ja, dat is toch iets fantastisch.
Ja, dat is ook fantastisch.
Ja.
Maar een gelovige zal dan altijd zeggen, dat is toch iets fantastisch, komma, kijk eens hoe God het mooi voor jou heeft gemaakt.
Maar jij voert ook een personage op in je boek, Boas.
Bojan,
sorry Bojan. Die jou helpt in het theater op Vlieland.
Ja.
Waar je try-out van je show speelt.
Ja.
En die een heel relaxte manier heeft van in het leven staan.
Ja.
Hij bestaat echt?
Hij bestaat zeker.
Absoluut.
Ja.
Nou, het zou bijna een verzonnen figuur kunnen zijn.
Ja.
Omdat hij een soort spiritualiteit aanhangt. Waar jij voor smelt eigenlijk.
Ja, maar dat is denk ik ook wel een beetje de... Dat heeft ook wel weer met leeftijd te maken, denk ik. Ik weet niet hoe ik op mijn 28ste daarmee om had kunnen gaan.
Dan was je harder geweest.
Ja, dan weet ik denk ik niet dat we een vriendschap hadden kunnen opbouwen.
Waarom niet?
Nou, omdat je dan elk gesprek dat je voert weer uitkomt op, weet ik wel, als we iets gezamenlijk iets mooi vonden. En hij komt weer uit op, kijk eens hoe mooi God dat heeft bedacht. En dat ik dan weer zeg, dat is er niet. Of zo. En nu lach ik naar hem en zie ik iemand... Die van wie de hersenen een andere kant op stromen. En kan ik daar alleen maar gefascineerd naar kijken.
Ja.
Nu klinkt het badinerend alsof ik hem als een soort
experimentje
zie.
Het klinkt misschien niet badinerend, maar het klinkt voor mij veel meer als... Nou, jaloers is een negatieve gedachte, maar als bewonderend bijna.
Ja, dat is ook zeker zo. En op meerdere manieren heeft hij een bepaald inspirerend effect op mij. Inderdaad, omdat hij... Kijk, als ik met hem een discussietje heb over religie, dan in mijn ogen gaat die discussie mis, omdat zijn argumentatie niet klopt. Dus, maar zijn conclusie na een volkomen irrationeel argumentatiestructuurtje is niet, hé shit, ik kom er niet uit, maar is gewoon, is toch prachtig?
Ja, maar Arjen, dat is toch exact waar jij naar verlangt in jouw leven? Als je dat alineaatje hebt waarin je zegt, was ik maar een kunstenaar die gewoon... eigenlijk irrationeel was. En dan heb je het steeds ook nog over de Doors. Nou, dat is ook ongeveer de meest irrationele muziek die er bestaat. Want dat was dan de groep die je zou bewonderen toen je kind was. En die je na zat te spelen in die schuur.
Ja.
Maar dan is dat toch eigenlijk wat Bojan is. Dat is toch gewoon waar jij naar hunkert.
Ja, maar de vraag is... Ik denk dat het de winst is van de laatste paar jaren... dat ik er niet naar hunker, maar dat ik het gewoon... Ja, Het is toch iets waar ik mezelf niet aan over zou willen leven. Want je levert dan ook heel veel in. Stel dat je moet echt de sleutel inleveren van dat rationele huis, zeg maar. Oké, geef maar hier, daar mag je niet meer in. Het is nu, je bent nu...
Weet ik niet, Arjen, of je de sleutel van dat rationele huis...
Ja, want anders...
Ik denk dat je dat rationele huis kan betreden en kan verlaten naar eigen inzicht.
Dat zou fijn zijn.
Ik denk dat dat zo is.
Maar hoe dan?
Nou, zoals Albert Einstein, die denk ik heel rationeel was en ook een heel gelovig iemand. Ik denk dat je heel goed heel rationeel kan zijn en van sommige dingen de irrationaliteit kan omarmen.
Ja, dat vraag ik me echt af. Er is ook een Nederlandse hoogleraar uit Delft, geloof ik, Kees Dekker.
Ja, zeker.
Ken je die? Heb je die
natuurkundige.
Ja, die zich echt bezighoudt met de kleinste deeltjes van het...
Ja, dat is ook zo'n onderdeel van de groep christelijke wetenschappers, beta-wetenschappers.
Onvoorstelbaar. Snap jij dat?
Nou, kijk Arjen, er is natuurlijk wel een verschil tussen mensen die gewoon actief...
Kijk Arjen. Ja,
die actief een geloof aanhangen en die denken dat er een groter plan is. En die denken dat er een opperwezen is dat ons stuurt. En ik geloof dat Chris Dekker op zich daar... Want ik hoorde hem laatst toevallig weer eens op de radio.
Oh, okay.
Volgens mij in gesprek met Thijs van den Brink trouwens, die hem behoorlijk hard aan het aanpakken was. Ja, dat was weer de oude Thijs van den Brink. Dat was heerlijk, ja.
Goed.
Ja, ik hou heel erg van Thijs als hij lekker zo tekeer gaat.
Ja.
Maar goed... dus dat hij daar ook wel al een beetje van dat hele, dat de wereld in 7 dagen is.
Oké. Ik weet niet hoe creationistisch Kees Dekker is, maar volgens mij heel lang in zijn Twitter bio van me nog steeds staan, Jezus is Heer.
Ja.
Vlak na zijn dienstbetrekking bij de universiteit, bij de TU Delft. Wat, ja, ik, maar inderdaad, misschien...
Je wordt er ook een beetje boos van,
ja,
hè?
Ik vind, nou ja,
er zit echt boosheid in jou. Ja, dat komt gewoon door die link die er toen is gemaakt. Door die boosheid en dat geloof.
Ook?
En het onrecht wat je is aangedaan door het universum.
Weet ik niet.
Nou, dat ze je moeder hebben afgepakt.
Nou, ook een beetje omdat het... maar dat is weer een nieuw aspect aan. Maar bijvoorbeeld... Ik geloof bijvoorbeeld niet dat Barack Obama een christen is. Maar die heeft dat wel moeten omarmen en moeten inzetten in zijn campagne.
Ja, omdat je anders in Amerika geen voet aan de grond krijgt.
Precies. En ik bedoel, misschien
maar je acht hem te intelligent om een christen te zijn.
Ja, ja.
Jij kan eigenlijk mensen die christen zijn, kan je niet meer serieus nemen.
En natuurlijk wel serieus nemen als in, ik bedoel, Thijs van den Brink neem ik ook serieus.
Ja.
En als ik hem tegenkom, dan kunnen we echt een heel leuk gesprek voeren over wat dan ook. En ik denk niet, ach, wat een dombo is, staat hij dan met zijn godje. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel, ik vind het wel echt bewonderenswaardig. Of nee, niet bewonderenswaardig alsof het iets begerenswaardig is. Maar fascinerend hoe dat te rijmen valt. Want ik heb het ook wel eens tegen hem gezegd.
Hoe je heldere intelligentie met een godsbesef kan rijmen.
Nee, maar ik zei ook, stel nou dat ik geloofde dat er elfjes bestonden die elke dag al onze huizen opruimden of zo. En dat ik daar ga ik voor elke week voor naar een centrum met andere mensen die dat geloofden. En dat praktisering, dat stond in mijn Twitter bio en we hadden een omroepje met de elfjes omroep. Dan zou hij, Thijs, waarschijnlijk net zo verontwaardigd zijn over waarom ik zo'n prominente plek op de NPO-televisie zou krijgen. Die gekke elfjes geloven. En ik zeg, maar dit is precies hetzelfde wat er aan de hand is. En dan slaat hij met zijn vuist op de tafel en zegt, nee, want dit is het christendom en dit bestaat al 2000 jaar. En we hebben een boek en we zijn met miljoenen. En dat mag niet. Dat toch? Dat die argumentatie, dat gaat gewoon mis.
Ik vind het waanzin, maar ik vind het ook schitterende waanzin. Ik vind het fantastisch dat de mens in staat is geweest of een methode heeft gevonden om het onbevattelijke van alles en de zinloosheid van alles, om daar een verhaal bij te verzinnen en rituelen bij te verzinnen, waardoor het lijkt of het zin heeft. Ja, ik vind het een geweldige optie in de menselijke geest. Dat ze daartoe... Oké, en dat er dan wetgeving is en dat er geld is voor een omroep en zo. Dat is allemaal wel onredelijk en zo. Ja, ik vind het ook wel weer heel mooi dat mensen zo zijn.
Ja, ik weet niet of het mooi is. Dat is natuurlijk gewoon
Ja, maar dat is toch gewoon creativiteit, Arjen?
Nee, het is geen creativiteit.
Het is een vorm van creativiteit. Het is creativiteit voor oncreatieve
nee,
mensen.
Ik denk niet dat de christenen van nu... creativiteit. Misschien degene die de Bijbel hebben geschreven.
Nou, niet allemaal. Kijk, het probleem is...
De mensen die bij het concilie van Nicea zaten en besloten dat er iets zoiets was als een heilige geest 300 jaar nadat er überhaupt...
Ja, maar het probleem is dat mensen die aan de top van dingen komen, die de baas van dingen worden, zijn altijd oncreatieve machtswellustelingen. Of misschien creatieve machtswellustelingen. Maar in ieder geval zijn machtswellustelingen. Zijn mensen die een positie willen.
Ja.
En dat zijn bijna per definitie irritante en oninteressante mensen.
Ja,
of misschien nog wel interessant, maar in ieder geval irritant.
Nee, maar dus jij zegt gewoon, de normale christenman is creatief.
Nee, nou, dat zeg ik. Ik zeg helemaal, nou, er zijn heel veel, Bob Dylan is bijvoorbeeld ook een diepgelovige christen.
Ja.
Nou, iemand die ik heel hoog heb zitten. Ik kan het ook niet helemaal rijmen met alles. Maar ik denk van, nou goed, oncreatief is hij in ieder geval niet. En een groot kunstenaar is hij ook. Ja. En een zeer beleidend christen.
Ja, nee, maar...
Prima. Maar ik vind los daarvan, los van per persoon gaan zeggen van die is creatief en christen en die is creatief en niet creatief, vind ik, zou ik zeggen, zoals ik de mens sowieso een fantastisch schepsel vind. Nee, in al zijn schoonheid en slechtheid. Vind ik het ook geweldig dat wij dat zo'n groot percentage van de wereldbevolking de rare draai maakt in zijn hoofd om het zinloze zin te geven door iets te verzinnen.
Ja, maar zij verzinnen het niet. Zij krijgen. Dat is waarom. Nee, maar dat is.
Dat vind je lastig dat het opgelegd wordt.
Ja, ik mag dat met recht zeggen, omdat ik het heb ervaren. Ik ben niet op mijn. Ik heb niet een neutrale opvoeding gehad en op mijn tiende is gezegd: nou, je kan dit doen, dit doen, dit doen. Het was absolute pure waarheid. Ik ging naar een school waarbij de meester als eerste zei: we gaan bidden, want dan wordt het een mooie dag. Ik ging naar huis, dan was er een oppas die zei: we moeten bidden voor het eten, anders is het brood niet lekker. Waardoor ik heel recalcitrant en een boterham in mijn mond stopte en zei:
Je was toch al recalcitrant, hoor.
Ja, maar dat was gewoon omdat ik overal een beetje zat te zieken.
Oké. Okay.
Maar dat was gewoon de absolute waarheid. En dus ik denk, dus dat is mijn. Het is natuurlijk heel interessant. Als je inderdaad zegt, nou, er is een ras van wezens dat stel ontstaat op dit moment. En je gaat zeggen, nu mogen jullie allemaal bedenken wat nou de zin precies van het bestaan dat jullie bestaan. En dan komt een hele grote groep komt op een bizar verhaal over een kruisdood en dat soort dingen. Zou ik ook zeggen, hey, props, lollig bedacht. Maar feit is dat het natuurlijk gewoon. Het was een stel apen die net iets te veel gingen denken. Tot de ene aap vroeg aan die andere: waarom is nou die oogst, of waarom kunnen we nou geen dieren vinden vandaag?
Ja.
En dan zegt die andere: ja, waarschijnlijk omdat we gisteren dat ene vrouwtjesaap hebben zitten verkrachten. Terwijl ze schreeuwden. En dan zegt hij: oh ja, dat is waarschijnlijk dan de god van de dier. Nou, et cetera. Weet je wel, dit is het primitieve bestaan van religie. En dat is gewoon gegroeid. Dus,
fantastisch. Ja, oké, jij bent erdoor gegezeld een groot deel van je leven. En als beloning kreeg je dat je moeder werd afgepakt.
Ja.
Dus ik snap wel heel goed dat tot enige.
Ik snap jou ook, want jij bent die gelukkige museumbezoeker die
absoluut
gewoon kan zeggen: oh, wat kijk nou wat leuk, kijk nou wat grappig.
Even ja, maar ik ben ook gewoon een gelukkige mensenkijker. En ik vind het gewoon leuk hoe mensen zijn.
Ik vind jou het Koningshuis ook interessant op die manier. Want dat is ook irrationeel, maar ook.
Nou ja, kijk, Arjen, je kan daar nu heel laatdunkend over doen. Ik heb zelf ook helemaal niet zo'n hoge pet op van de koning. Maar op een gegeven moment ga jij naar New York met Janine. Of loop je door New York met Janine.
Hmm.
En dan denk je aan de tijd dat jullie nog een relatie hadden en dat jullie daar ook waren. En dan hebben jullie bovenop Top of the Rock, volgens mij, een heel hoog gebouw in New York, hebben jullie de relatie uitgemaakt. Want jullie hadden een paar weken daarvoor al besloten van: nou, een relatie zit er voor ons niet meer in. Hmm. We gaan het symbolisch uitmaken bovenop Top of the Rock in New York.
Ja.
En daar doen en daar verbreken we de band en dan of die band en dan gaan we als een ander met een andere band verder.
Ja.
Nou, dat is ook gewoon een ritueel. Dat is een ritueel wat jullie verzonnen hebben en wat jullie uitgevoerd hebben. En daar zit ook een zekere plechtstatige connotatie zit erbij. En als je jaren later in New York bent, waar Janine ook bij is en waar je dan bent om die talkshow te bezoeken, wat voor jou weer een belangrijk moment is in je leven, dan word je heel sentimenteel bij het denken aan dat moment dat jullie dat hebben beleefd samen.
Ja, maar
nou, dat vind ik ook al mini-religie uitoefenen.
Maar er zit geen onrechtvaardig element in.
Nee, tuurlijk niet. En dat is het probleem dat jij natuurlijk te maken hebt gehad. A, met een strenge uitwas van het hele spirituele. Omdat de mens nou eenmaal geneigd is om ook een soort machtswellust te hebben. En dat dus op kleine kinderen gaat zitten botvieren. En dat je daar ook nog de dure rekening voor hebt betaald. Waardoor er volkomen begrijpelijk en terecht een grote woede in je is ontstaan. Maar, blijft mijn punt, denk ik nog dat je het een soort lichte spiritualiteit ook wel in jezelf zou kunnen toelaten. En dat dat niks te maken heeft met een heel dwingend en vormend geloof. En sterker nog, als je dat verhaal vertelt van die Top of the Rock, dan zie ik gewoon een spiritueel iemand.
Ja, maar nu heb je het over. Dit kun je ook uitleggen zonder het woord spiritualiteit te gebruiken.
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk kan ik het uitleggen zonder het woord spiritualiteit. Maar als je dan die alinea schrijft waarin je eigenlijk zegt van: die analytische geest van mij, kon ik die maar eens uitzetten? Dan denk ik, ja, volgens mij kan je dat en volgens mij wil je dat ook. Is dat alleen, moet alleen die woede die ik begrijp en die logisch is,
ja,
zou je die moeten op een of andere manier moeten kunnen parkeren?
Ja, ik ben het eigenlijk deels wel gewoon met je eens.
Nou, fijn. Ja. Dat hoor ik altijd graag. Precies.
Nee, maar ik denk dat volgens mij zijn we het ook wel eens. Maar
Het is heel grappig. Weet je waar ik heel erg aan moest denken? Gaf toen ik hier naartoe fietste. Oh. Mijn bloedeigen moeder heeft ooit een legendarisch... of destijds legendarisch televisieoptreden gehad in het programma van Sonja Barend. Mm. Zij behoorde toen nog tot de kerk van het feminisme. Oh, ja. Daar verdiende ze in ieder geval haar geld in. Dus dat woord verkondigde ze luid. Oh, ja. En Maarten het Hart had toen een... dat was nog voor zijn coming out als travestiet.
Ja.
Die had toen een boekje geschreven. Dat heet volgens mij De Vrouw Bestaat Niet. Een heel onfeministisch en nogal badinerend boekje over vrouwen.
Ja.
Hij zat daar in die show en moest toen met haar in discussie daarover gaan. En nou goed, je kan veel van mijn moeder zeggen, maar soms heeft ze af en toe wel een scherpe inzicht in de mensen. En ze zaten zo'n beetje ruzie te maken en hij werd steeds zweteriger. En zei ze op een gegeven moment tegen hem, ja Maarten, je kan nog zo boos zijn en op de deur staan rammen dat je erin wil, maar je hoort er toch niet bij. Je komt er toch, met andere woorden, je wordt toch niet een vrouw, hoe graag je het ook wil. Nou, en hij werd allemaal zo zeterig en boos en zo. En nou goed, zij zat op de praatstoel een beetje geagiteerd te zijn. Dus dat wekte ook weer heel veel irritatie. Maar grappig genoeg moest ik daaraan denken. Dat ik denk, in jouw woede over religie zit natuurlijk ook een verlangen naar om het een beetje... Om dat analytische en dat rationele, wat natuurlijk fantastisch is, maar om het ook een beetje los te kunnen laten.
Ja, ja.
En toen moest ik daaraan denken, aan deze anekdote. Ja. Het is niet echt een vraag dit, dat geef ik toe.
Ik denk dat je moeder nu niet heel woke meer zou worden gevonden... om iemand uit te sluiten van een bepaald gender. Ook al
nee, maar mijn moeder is ook helemaal niet woke. Als mensen denken dat ze woke is, is dat een misverstand.
Maar nee ik erken wat je zegt. Mijn enige bezwaar is dat zodra je erkent dat ik... hunker naar iets wat ik veroordeel,
ja,
dan erken je dat ik dat weer terug wil. En ik denk dat ik hunker naar iets wat ik nog nooit heb gekend.
Precies. En het probleem met religie is natuurlijk dat het dan onmiddellijk weer gekaapt zal kunnen worden. En dat ze zeggen, hij hoort eigenlijk wel tot de kerk. Hij is eigenlijk wel een brave christelijke.
Ja,
en dat is het natuurlijk niet.
Nee.
Het heeft niks met kerk te maken.
Nee, want ik kan echt wel... Ik zou echt wel vol overtuiging kunnen zeggen... wat ik net ook zei, misschien dat ene moment toen ik 20 was... en hoopte dat er iets zou gebeuren... dat ik weer eens de geest krijg... en een nacht lang een liedje maak... of een stuk tekst schrijf... waarvan ik zelf achteraf ook niet meer weet waar het vandaan kwam. En dat bestempelen als iets mysterieus... zonder dat ik daarmee meteen een soort metafysische werkelijkheid herken... die met een plan en een doel en die de wereld bestuurt.
Ja.
Want dat zijn mijn frustraties. Over claims over de werkelijkheid.
Tuurlijk.
Niet zozeer over persoonlijke spirituele ervaringen. Sterker nog, ik vind het... een van mijn idolen, Sam Harris, die heeft een boek geschreven... Spiritualiteit of Waking Up Spiritualiteit zonder religie. En dat gaat juist heel erg over hoe meditatie... Wat gebeden is natuurlijk eigenlijk gewoon meditatie.
Ja.
Hoe meditatie helend kan zijn. Maar ook gewoon heel neurologisch kan worden uitgelegd.
Ja.
En hetzelfde geldt voor gelukservaringen als je inderdaad schoonheid ziet en zo. Dat is allemaal in de loop der tijd, dat heb ik ook een beetje omschreven, gekaapt door religie. Maar je kan ook weer toe naar een wereld waarin je wel die schoonheid herkent. En wel dat spirituele, maar zonder het aan een metafysische grote lotsbestemming te koppelen.
Ja.
Ik weet ook wel dat dit de logische
En nu was. Even een hele erge, in EO-terminologie blijven spreken, maar dat is gewoon jouw persoonlijke weg die je moet gaan.
Ja, dat is ook zo. En ik ben dan...
Denk je het feit dat je dat hebt opgeschreven, hè Arjen? Want dit is wel, bedoel, het is niet dat het hier pagina na pagina over
Nee, gaat, dat, de maar, idee krijgen mensen misschien
Nee, niet. Dat is helemaal absoluut niet waar, maar het is, vind ik, inhoudelijk gezien wel een leidend thema in je boek.
Ja,
Nou goed, en wat we net zeiden, dat is natuurlijk ook de cover.
Ja.
Jouw analytische jij die de hele tijd aan het bestuderen is wat je aan het doen bent.
Ja.
Denk je dat het je geholpen heeft, dat je het opgeschreven hebt, dat je dat zo op die manier aan de wereld heeft prijsgegeven? Om er weer verder in te komen? Of?
Misschien wel, maar niet op het level dat ik denk dat het... Ik heb het sowieso niet met dat doel geschreven. Dus het is niet een soort therapeutisch plan geweest om daarop uit te komen. En ik denk dat het allicht helpt dat het blootleggen van die balans en van die paden die ik heb gevolgd al helpt. Ik denk niet dat er een... dat ik daarna een stappenplan moet schrijven over hoe ik hiermee weer verder kan. Ik denk dat het al heel erg...
Ja, het is geen stappenplan. Nee, dat, is, dat is juist waar we vanaf moeten van het stappenplan.
Nee, maar ik bedoel, als je zegt van denk je dat het je verder helpt. Het is niet dat ik op een dag heb gezeten van nou, dit heb ik geleerd, dus dit moet ik doen. Wat, ik denk puur het open trekken van die gedachten of juist het stroomlijnen van die gedachten over mijn zoektocht naar dit soort dingen, dat al wel heeft geholpen. Ja,
ja. Maar... Nou, omdat je ook weer geheel in je eigen karakter op een paar punten in het boek afvraagt waarom je het eigenlijk schrijft.
Ja, ja. Ja, nee, dat is...
Geloof je in schrijven als zelfhulp of als verlossing of als om jezelf verder te helpen of om te formuleren wat je misschien nog niet wist en het daarmee ook weer te kunnen overwinnen?
Ja, schrijf heeft eigenlijk altijd die twee elementen gehad. Het eerste omdat die grote boze buitenwereld, die werkelijkheid... anders bijna niet vol te houden is. En als je weet te kneden naar een manier waarop je er wel iets mee... waarop je er wel mee om kan gaan, dan is dat heel wenselijk. En dat lukt met schrijven. Dus ik kan me zo enorm opwinden over bepaalde aspecten. Maar als ik er een essayistisch stukje over schrijf, dan voelt het alsof ik het heb opgelost.
Ja.
Maar, dus dat is het. En überhaupt dingen schrijven maakt dat je geforceerd wordt om te denken. Dus... Dat heb ik, volgens mij zeg ik dat ook ergens. Dat,
ja, met
dat,
die gedachtes.
Ja, dat ik het overhoud.
De gedachten zijn er omdat je ze schrijft.
Ja,
ja.
En als ik het idee dat ik, als ik niet schrijf, bepaalde gedachtes niet heb, vind ik heel vervelend en beperkend.
Ja.
Dus dan blijf ik maar schrijven, want dan weet
omdat
ik...
Omdat je dus ook weer vindt dat je altijd het uiterste, dat je jezelf moet uitknijpen.
Nee, maar ik vind het echt zonde.
Nou ja, je vindt kansen missen, vind je een... doe je liever niet.
Uitknijpen is weer zo...
Maar goed, dat je eruit moet halen wat erin zit uit jezelf.
Nou, ik vind het wel zonde als ik allemaal leuke en slimme en grappige gedachten heb, dat die ergens in mijn hoofd blijven zitten omdat ik te lui ben om ze op te schrijven.
Ja.
Ik
vind het grappig omdat je jezelf volgens mij ook een milde vorm van narcisme toedicht op een gegeven moment. Als ik me goed herinner. En dat ik denk van, er zit natuurlijk ook iets van grootheidswaan in, dat het zo belangrijk is, al die gedachten van jou...
Voor mij? Nee, ik zeg niet dat de wereld een betere plek is als mijn gedachten kennen. Nee.
Maar
denk
voor jou?
Dat is?
Nou, ja goed, als jij het een onverdraaglijke gedachte, of een onverdraaglijke, maar goed, als jij het een lastige gedachte vindt, dat er gedachten van jij die van
ja,
jou
voor
die
mij,
er hadden.
Voor mij.
Wat heb je allemaal aan die gedachten? Wat hebben die gedachten jou allemaal gebracht? Het is ook lekker om ze gewoon niet te hebben gehad, die gedachten.
Wat hebben jouw gedachten jou gebracht?
Nou, niet zo, ja, ik heb er niet zoveel, dus dat is ook heel rustig.
Wel. Tuurlijk heb jij heel veel gedachten. Je bent gewoon een super slimme gast die dingen heel goed kan doorzien. Dat
ja,
is toch heel goed?
Ja, als ik helemaal tegenover iemand zit, heb ik wel een gedachte, maar... Ik spendeer ook heel veel
tijd. Wat hebben die gedachten jou gebracht?
Ik spendeer heel veel tijd van de dag zonder gedachten. In ieder geval heb ik nog nooit een gedachte gehad dat ik dacht. Wat erg als er een gedachte niet zou zijn. Maar goed, ik wil mezelf ook best een milde vorm van narcisme toedichten hoor. Dat ben ik helemaal niet.
Misschien is het dat dan ook wel. Maar ik ben ook een maker natuurlijk. Dus ik maak dingen met gedachten. Letterlijk leef ik daarvan.
Ja. Dus, je bent je eigen kapitaal.
Ja.
Ja.
Als ik geen grappen verzin, heb ik geen geld meer. En als ik geen proza meer schrijf of wat dan ook, dan ook niet. Dus ja, dus ik moet die gedachten maar eruit halen, omdat die te kapitaliseren zijn.
Ja.
Nu maak ik het nog lelijker.
Ja, nu maak je het. En ook helemaal
niet... Geldbeluste narcist.
Ja, maar dat is ook helemaal niet waar.
Nee.
Ik bedoel, het is gewoon dat je ook... En dat is ook heel goed, dat je gewoon houdt van het proces van je hersenen. Dat als je ze even aanzet en even je best doet, dat er iets uitrolt waar je wat aan hebt.
Ja.
Ja.
Dat is toch niet zo heel...
Nee, dat is helemaal...
Oh.
Nou, ja en nee. Maar ja, goed, misschien is het ook een heel functioneel... Mensen, je schrijft op een gegeven moment ook weer... Als ik zit het uit je boek te citeren...
Nou,
dan zit je bij die masseuse. Op een gegeven moment heb je zo hard getoerd... en ben je zo lang in verkeerde posities aan het werk geweest. Dit klinkt een beetje ranzig, maar goed. Gewoon achter je laptop gevouwen en in de auto zittend... Dat je zo'n hernia krijgt dat je bijna niet meer kan bewegen.
Ja.
En op de ochtend dat je die krijgt, ga je dan naar een masseuse in het hotel waar je dan verblijft om het te laten masseren. Achteraf niet zo'n goed idee, maar dat laat je doen.
Ja.
En dan vraagt die masseuse van, wat scheelt er, geloof ik?
Ja, wat is jouw probleem?
Wat is jouw probleem? Ja. Dan zeg je van, ik zou natuurlijk nu kunnen zeggen, hoe komt het toch dat er iets in mijn jeugd is gebeurd dat ik die panische ambitie heb gekregen? Dat zeg je niet. Je zegt gewoon, ik heb overal pijn.
Ja.
Ik vond het woord panische ambitie zo goed.
Oh ja?
Ja, dat vond ik echt een goede formulering.
Dat is het ook wel, ja.
voelt het als een panische ambitie.
Ja, soms wel. Zeker in relatie tot anderen. Dan denk ik,
die panische ambitie niet hebben.
Ja, dan kan ik niet anders dan concluderen dat het panisch is.
Ja.
Omdat als iedereen om je heen diezelfde...
Precies, als je jong bent, denk je natuurlijk iedereen is zoals ik ben. Ja. Dus iedereen heeft dit soort opgejaagde gevoel de hele tijd.
Ja. Ja, dat was wel... Dat was op een gegeven moment dan realiseer je dat de anderen... Ja, ook gerust projecten niet aannemen omdat het ze even niet ligt. En een jaar lang rustig aandoen of zo. Dat is wel mij vreemd, ja. Dat klopt wel, die panische ambitie. Die wellicht is gedicteerd door gebeurtenissen uit mijn jeugd. Ja, dat zou goed kunnen.
En zijn dat dezelfde gebeurtenissen als waar we het net over hadden gehad?
Ja, dat lijkt me wel, ja.
En hoe is die relatie? Kijk, de woede op het geloof, op religie, laat ik het zo zeggen, kan ik me heel goed voorstellen. Er zijn regels die je moet volgen. En blijkbaar, als je die heel braaf volgt, is het resultaat dat je moeder doodgaat. Dan snap ik die woede helemaal. Mm. Hoe is die panische ambitie logisch te verklaren daaruit?
Nou, ik denk dat kijk, mijn moeder was 42 toen ze doodging. En had 3 jonge kinderen. En naarmate die leeftijd dichterbij komt en ik me realiseer hoe fucking jong 42 is...
Ja. Je bent nog maar net begonnen eigenlijk.
Dat was als je 12 bent, is iemand dat was mijn oude moeder, zeg maar.
Ja.
Dat was natuurlijk helemaal, dat was gewoon een vrouw van net geen meisje meer, bij wijze van, zeg maar. En ik ben over 2 jaar ben ik ouder dan zij ooit is geweest. Dus dat is een heel... Ik weet ook nog dat het moment dat Martine, mijn vriendin, ouder werd dan mijn moeder ooit was geweest. En dat ik daar een heel ding van maakte. En Martine ook zei van, wat maak je hier voor... punt van. Maar ik wist het tot op de dag en ik memoreerde het in een speech bij kerst en zo. Dus het was voor mij een heel groot moment dat zo was. Maar
je wist het op de dag hoe oud je moeder was geworden en je wist het op de dag wanneer Martine die grens gepasseerd had.
Ja, dat heb ik echt uitgerekend. Welke dag zij ouder is dan mijn moeder ooit was geweest. Omdat Martine iets ouder dan ik. Dus blijkt dat eikpunt, dat die 42 en een paar maanden... ik weet ook wel dat je ook op je 30ste dood kan gaan en op je 15e. En
ja, maar dit is nou eenmaal voor jou het eigenlijk.
Voor mij was dit het punt.
Ja, het moment dat het zomaar afgelopen kan zijn.
Ja, want daar heb ik het bewijs heel dichtbij van meegemaakt. En dus voor mij geldt dat ook. Dat kan ook morgen klaar zijn of nu of over 10 jaar. Maar,
of als je 42 bent en zoveel weken.
Ja, dus dan... Dan maar die dingen die ik graag wil nu doen, niet laten liggen. Want ja, klinkt ook wel een beetje cliché toch allemaal dit, maar voor je het weet is het klaar.
Het klinkt cliché, maar zeker omdat je het inderdaad... Je moet dan inderdaad wel het gevoel hebben dat het ook van waarde is wat je doet. Dus het is niet alleen zo dat je het gevoel hebt dat je het allemaal moet doen voor die deadline is een beetje... cru wordt in dit geval, maar die rode lijn die er opdoemt. Ja. Weet je, zo'n schaatser die achter zo'n lijn aanschaatst. Ja. Maar dat je het allemaal moet doen, maar dat het dus ook inderdaad belangrijk is dat je het doet. Dus dat je eruit moet halen wat erin zit bij jezelf.
Kijk, helemaal in een dagdagelijkse realiteit is dit natuurlijk allemaal niet aan de orde. Dus mensen krijgen misschien, of niet dat ik aan mensen moet denken, maar krijgen misschien het idee dat ik als met een panische ambitie opsta en denk... vandaag moet ik weer de dood van mijn moeder wreken of zo, snap je? Helemaal sec beschouwd is het gewoon... hey, ik ben wakker, ik ben fit, ik heb zin om iets te maken... ik ga een alinea typen in een boek, of ik ga een liedje maken... of ik ga een grapje schrijven, of ik ga lekker naar de redactie van Zondag met Lubach... met hele leuke mensen iets maken. Dat is mijn realiteit.
Ja.
Maar als je met mij gaat graven naar waarom ik niet denk... hey, ik maak Zondag met Lubach, punt. En de rest begin ik een moestuin en een oldtimer ga ik restaureren.
Maar daarnaast moet je ook nog muziek maken, een boek schrijven, een DJ zijn en alles.
Dan is dat denk ik waar het vandaan komt. Maar dat is niet een last die op mij ligt op dagelijkse basis. Sterker nog, dit brengt mij heel veel geluk. Als ik op een dag wakker word en denk, hey, ik heb een dag
Dat is het. Oh, een dag niks brengt je geluk.
Nee, omdat ik dan tijd heb om weer iets anders te gaan maken. Ja.
Een dag niks en bestaat niet.
Nee. Ja, soms, ik heb al van die binge-series dat ik alle Star Treks kijk en me dan heel schuldig voel. Maar goed, dat...
Dan voel je ook schuldig.
Dat wel, ja. Tuurlijk. Ja, maar dat zijn voor mij niks. Of een boek vind ik dan alweer iets. Voelt altijd weer iets verantwoorder of zo, toch? Een boekbindje.
Ja, je bent een Calvinistische jongen of je bent het niet, natuurlijk. Nee,
ja.
Ja. En wat is gelukkig eigenlijk voor jou?
Dat is ook weer een moeilijke. Ik denk dat dat niet. Het stomme aan geluk is natuurlijk dat wij denken dat dat één ding is, terwijl het voor iedereen een andere betekenis heeft. Dus je zegt ook terecht, wat betekent het voor jou? Maar toch heb je er een woord voor. Dus dat maakt het begrip zo ingewikkeld. Het lijkt alsof we allemaal streven naar hetzelfde, maar dat doen we niet. Maar toch heeft het die naam. Dus ik vind geluk moeilijk. Dus ik zou. Dus ik zou het eerder een bepaalde mate van tevredenheid noemen of zo. Gewoon waarin je niet al te veel opwindt over de wereld. Waarin je dierbare geen grote leed wordt aangedaan. En waarbij je misschien een artistieke prestatie kan leveren, in mijn geval.
Ja, dus gelukkig wel dingen die er niet misgaan, zou ik maar zeggen. Ja, dus je voldoet aan je eigen eisen, namelijk dat je dingen aan het maken bent.
Nou ja, dat komt waarschijnlijk ook door de chaotische geest, dat zodra er wel iets is dat misgaat, dat het ook alles opslokt. Dus een bepaalde, dat tobberige, zeg maar, het moment dat er een project dreigt mis te gaan, of ik denk dat ik een ernstige ziekte heb, of zo. Nee, nu klinkt als een heel hypochonder, maar bedoel, dat slokt dan zodanig je dag op, dat je ook niet kan creëren en niet kan denken aan.
Ja, en dan is dat proces weer verstoord.
Ja, dus de afwezigheid van die processen is misschien wel geluk.
Ja.
Ik kom op verdomme weer op hetzelfde uit.
Namelijk? Dat je door moet alsmaar.
Nee, namelijk dat ik hunker naar een gelukzalige staat waarin die...
Oh ja, maar dat is overduidelijk dat dat zo is.
Ik neem een glasje water nog.
Ja, dat is goed, joh. Nee, ik heb nog.
En voor jou was het al een gemaakte zaak, of niet?
Dat is waar jij naar hunkert. Nee, je schrijft het gewoon zelf op.
Nee, dat is ook zo. Het is niet een groot geheim of een heel diep inzicht, maar... Ja.
Nee, maar kijk, het grappige is, wat ik natuurlijk leuk vind om te zien, is dat je dat aan de ene kant opschrijft. En aan de andere kant, je drammerig klinkt zo onaardig, maar je vasthoudende strijd tegen religie. Die ik snap hoor, religie als uitwas, ja, dat snap ik helemaal.
Dat is het wel hoor. Ik vind
maar het is natuurlijk wel een heel klein beetje kind met het badwater weggooien. Gevaar zit erin. Terwijl ik denk dat...
Ja,
dat...
maar het badwater is wel zo giftig dat het kind er überhaupt niks aan had gehad.
Dat weet ik niet.
Nou, dat denk ik.
Ja, goed. Dan heb jij meer oordelingsbevoegdheid over dan ik?
Dat weet ik ook niet, maar ik denk dat zodra je die wereld van fantasieën toelaat in de invloedssfeer voor de hele samenleving, is het hek van de dam. En ik snap heus wel dat Thijs van den Brink geen kwaad in de zin heeft en een hele lieve meneer is die goed is voor zijn kinderen en
zijn
omgeving.
Ja, maar Arjen, je moet iets toelaten in de samenleving om het totale zinloze draaglijk te maken.
Ja, maar waar stopt het dan?
Nou, ja, het stopt. Soms gaat het te ver en soms levert het wat op, zoals met alles. De mens is sowieso ook geneigd tot heel veel slechts, dus ook als er nul religie zou zijn.
Ja, maar oké.
Kijk, want ik vind nou net zoals dat jij zegt dat kunst en schoonheid gekaapt zijn door religie. Namelijk dat er wordt gezegd dat het allemaal gemaakt in naam van God of ter ere van God.
Vroeger, en
daarmee is het eigenlijk gekaapt. Vind ik dat de slechtheid ook heel vaak gekaapt wordt door religie. In die zin dat er gezegd wordt dat er uit naam van God slechte dingen gedaan worden. Bommen gelegd,
ja,
oorlogen.
Ja, ik vind dat ook nooit een heel...
Het is gewoon de slechtheid in mensen.
Tuurlijk.
Net zoals dat het creatieve is, in mensen wat mooie dingen maken.
Ik vind dat ook niet het allerverste argument. Door te zeggen, kijk eens even hoeveel oorlogsschade religie heeft aangebracht. Dat zou je maar ook niet zo snel meer zeggen. Maar mij gaat het puur om... Je hebt een samenleving, die wil je inrichten. En heb je bijvoorbeeld, in het geval van Nederland heb je bijzonder onderwijs. Nou, dat betekent dat je een school mag oprichten waar je geld voor krijgt over een subsidie, waarvoor je vervolgens zelf mag bepalen wat je tegen die kinderen zegt.
Ja.
En je moet ze ook leren rekenen en andere dingen bijbrengen, maar
je mag ook een of ander onzin verhaal.
Kosten van de staat mag je ze 2 uur per dag vertellen X. En dat X, dat klinkt helemaal prima als je zegt... Jezus was een lieve man die brood uitdeelde aan arme mensen. Maar dat mag ook zijn. Er is een groot monster in de zee.
Ja, en die komt je opeten als je aan je piemeltje trekt.
Ja. Nou, het is een bijzonder omschrijving van islam. Maar nee, maar het is wel...
En van het christendom.
Ja, nee, tuurlijk. Ja. Maar dat is wel dat hele spectrum. Dat mag. En mijn... Ik snap heel goed dat jij zegt van... Het kind badwater en het heeft ook goede elementen of zo. Maar ik snap persoonlijk in die hele discussie rond bijzonder onderwijs niet... waarom we niet daar gewoon wat strenger in zijn. En waarom niet iedereen erkent dat het echt gevaarlijk is als je zegt...
Dat vind ik een fair punt. Ja. Tot zover kan ik met je meegaan.
Nou, ik heb er nog wel 3. Snap je? Dus en daar stopt ook wel mijn frustratie. Ik zal nooit mensen... uitlachen als ze uit een kerkgebouwtje komen of een kerkdienst verstoren. Of...
Nee, maar daarom is die scène met Bojan ook heel belangrijk. Ja. En is het ook heel interessant dat je nu zegt... op mijn 28e zou ik hem ik daar heel anders op hebben gereageerd. Dus in die zin ben je alweer een heel eind op je persoon, op je persoonlijke reis, Arjen.
Ja.
Maar die is natuurlijk nog niet afgelopen.
Nee. Nou, vandaag. Ja. We beginnen het einde is in zicht, maar nee, ja. Nee, aan de andere kant, ik denk niet dat hij is afgelopen, maar wat jij ook zei in het begin, ik denk je bent als je 40, er verandert ook weer niet heel veel meer. Ik denk dat die helling
nou, en dat, nu wil ik even, je vriendin en ik zijn ongeveer even oud, dus misschien kunnen we je daar wat over vertellen dan. Ja, maar ik als 46-jarige, ben nog wat meer 40 plus dan jij, dat je ook wel weer, tenminste als ik voor mezelf spreek, dat je karakter verandert niet meer, maar je gaat de wereld wel wat minder in absolute waarheden zien. Omdat je alles toch gaat relativeren en ook nog meer de mislukking en de stunteligheid van iedereen ziet en het geploeter, waardoor iedereen ook maar probeert het. Dus in die zin, als ik voor mezelf spreek, ben ik ook wel milder geworden voor alles en iedereen om me heen. Ja. Nou, mensen zullen misschien lachen als ze dit horen die mij beter kennen. Maar goed, zo voel ik het dan zelf in elk geval. En misschien, ik kan me wel weer voorstellen dat jij... misschien is bijvoorbeeld die datum dat je ouder zal zijn... en laten we hopen dat die komt, die datum, dat je ouder zal zijn dan je moeder is geworden. Misschien is dat, als je daar zelf een belang aan hecht, voor jou ook wel een belangrijke datum. Maar dat je ook milder voor jezelf gaat zijn.
Ja, dat kan. Dat sluit ik ook helemaal niet uit.
Niet dat als bij toverslag op die speciale dag...
Wie weet.
...zal zijn, misschien ook wel. Dat zou dan wel weer een cadeau zijn van het universum. Ja. Maar dat is natuurlijk weer wel een soort verandering... die je nog kan doormaken met het ouder worden.
Zeker. En milder worden snap ik ook wel. Omdat ik dat inderdaad ook de laatste 10 jaar ook al heb. Ik denk niet dat het eens stil gaat staan. Maar... God, ja.
Ja, en het feit dat je nu stopt met Zondag met Lubach...
Ja.
is natuurlijk ook al een daad van loslaten... die misschien wel uitzonderlijk is in jouw karakterstructuur.
Ja. Ja, dat is wel...
Want je kan heel formalistisch zeggen... ja, ik wil stoppen op mijn hoogtepunt, dus dat doe ik nu, bladibla. Maar goed, het is natuurlijk toch afscheid nemen van iets.
Ja, het heeft tegelijkertijd is het ook, het is afscheid nemen, maar het is ook doorontwikkelen.
Omdat je iets anders gaat maken.
Omdat ik mogelijk iets anders ga maken en erover na aan het denken ben en ik tegen de vorm beperkend vond en tegen de grens aan te lopen. Dus het is een we spreken nu de dag nadat het nieuws brak en dat heeft zich een beetje ontspind op een manier die ik niet helemaal voor me had gezien of gehoopt.
Omdat de kop ergens was geweest dat je stopt omdat je vond dat de onderwerpen op waren.
Ja,
en, dat, en daar helemaal alle aandacht op kwam te liggen.
En dat staat
alsof je dat daadwerkelijk zou vinden.
Alsof ik überhaupt zou denken dat de onderwerpen in de wereld opraken. En zo staat het niet in het boek. In het boek staat dat ik in relatie tot het huidige format van dat half uurtje preken op zondagavond, dat je dan moet nagaan hoeveel zware onderwerpen zich daarvoor lenen. Nou, dat was een overweging en toen kwam er inderdaad een krantenkop met Arjen Lubach stopt met Zondag met Lubach, omdat hij denkt dat de onderwerpen op zijn. En dat ging vervolgens iedereen herhalen, dus daar was ik niet heel gelukkig mee. Maar goed, ik moet ook niet te veel klagen, want daardoor was er ook veel nieuws en zo.
Ja, en je moet het ook niet te belangrijk maken.
Nee hoor, nee, helemaal niet. Ik bedoel, het is alleen meer...
Schappelijk dat je een half uurtje preken noemt.
Dat snap je wel?
Dat vind ik grappig.
Oh, ja.
Dat je het een half uurtje preken.
Nou, dat zo voelde het op een gegeven moment wel. En niet voor mij, niet eens voor mij en voor het team, maar zo werd het een beetje gezien door de buitenwereld.
Dat is toch wel grappig, hè? Dat je jezelf dan in een positie hebt gemanoeuvreerd, waardoor de buitenwereld jou ziet als iemand die elke zondag een half uurtje kon preken.
Ja, kun je nagaan, ja.
Wat kan het toch grappig lopen in het leven, Arjen?
Bijna mystiek.
Nou ja, dat is toch wel weer de schoonheid van,
absoluut,
van het verhaal van het leven.
Absoluut.
Ja.
Ja, dat ben ik met je eens, ja. Ja. Nee, maar goed, dus die Zonder Lubach is dan in titel en format klaar, maar ik ben nog niet klaar.
Nee, uiteraard niet. Maar vond je dat toch, bedoel, de redenering is volstrekt helder en die snap ik, maar was het even goed? En in je boek beschrijf je het eigenlijk als een heel eenvoudig moment, namelijk dat je het dropt op die redactie en dat tekst wit gewoon zeggen van nee, prima, dat is een goed idee.
Ja.
Maar was het zo simpel?
Ja.
Eigenlijk wel.
Nou, ik had me klaargemaakt voor een strijd. Waarin ik tegen iemand zei, misschien moet ik stoppen. En ik zei, ben je gek? En nog iemand zei, nee, ben je gek? En dat ik langzaam mijn zieltjes moest gaan winnen. Die snapte waarom ik zou willen stoppen. Maar dat was helemaal niet aan de orde.
Maar is die strijd in jezelf er geweest? Of eigenlijk ook niet? Was het een vrij helder moment dat je dacht van, nee, klaar?
Ja, dat was niet heel moeilijk.
Nee.
Zeker niet omdat ik dus zo vrij snel van iemand als tekst bijvoorbeeld meteen bevestiging kreeg. Dat echt duur moment dat ik eruit sprak, zei hij echt sneller dan ik iemand ooit op iets
heb gehoord. Oh ja? Reageert hij altijd zo snel of niet?
Ja, hij is heel snel en slim en een goede schaker zou dat denk ik zijn.
Die hoeft niet anderhalf uur na te denken over
zeker
de
niet, nee. En dus hij had binnen milliseconden zei hij, ik denk dat het goed is. Dus ik had me voorbereid op een gesprek van, wacht even, je wil stoppen? Wanneer? En dan helemaal? Of wil jij dan weg? Of, dat had ik me voorgesteld, zo'n gesprek. En een half uur lang. En dat ik het uiteindelijk had kunnen uitleggen. Maar het was in 10 seconden was het geklaard.
Ja, en nu ga je natuurlijk niet zeggen wat je wil gaan doen. Maar is dat eigenlijk al, bedoel, dat moet in jouw hoofd al aan het werk zijn?
Ja.
Ja. En zie je dan niet op tegen dat laatste seizoen van...
Nee, helemaal niet. Nee, het is juist wel iets van bevrijdend. Omdat we misschien nu ook wel wat spannender keuzes durven te maken, toch in de wetenschap, dat het...
Zoals de wereld daardoor ook ineens weer goed werd in het laatste seizoen. Nee, maar wij niet zeggen dat...
Ineens stem... weer goed werd.
Nee, dat klinkt nu heel negatief, maar die hadden ook ineens weer een soort vrijheid om gewoon gekke keuzes te maken.
Ja. Ja, zo precies, dat soort dingen. Ik weet niet of dat zo is. Misschien maken we gewoon wel heel klassieke uitzendingen tot de laatste snik, maar...
Ja, maar je voelt eerder vrijheid dan dat je denkt van, oh god, nu moeten we er nog. Hoeveel maken jullie er? 11, 12?
Nu dit seizoen 10.
10.
En dan moeten we nog even kijken hoe het verder gaat.
Ja. Maar je voelt daar geen zwaarte over.
Nee, helemaal niet. Ik denk, ik heb juist heel veel zin om weer te gaan maken. Zeker omdat dan dit ook de laatste afleveringen zijn, dus die je nog meer moet koesteren.
Ja.
Dus het is niet dat je denkt, oh, weer eentje en er komen er hierna nog 1000. Dus goed, we doen er maar weer eentje. Ja. Dus, oké, nog 9. Sorry. Dat is wel leuk.
Denk jij nog vaak aan vroeger eigenlijk?
Aan welk vroeger?
Toen je kind was.
Steeds minder, denk ik. Er zijn van die beelden in mijn hoofd waarvan ik niet weet of het beelden zijn die zijn gevormd doordat ik ze blijf herschrijven op mijn harde schijf. Of dat ze daadwerkelijk pure beelden zijn. Maar die...
Er is één voorbeeld, één scène die je vrij uitgebreid beschreven, waar je achter op het kinderzitje bij de fiets van je moeder zat.
Ja.
En het stoeltje eraf klapte eigenlijk. Ja. Een soort vlaggetje aan die fiets hing.
Ja, zo ondersteboven brommend.
Ja, dat herinner je.
Ik heb het ook niet bevestigd gekregen van anderen. Dus nee, het is niet zoiets van...
Wat jou verteld
dat
is.
Dat ik elke verjaardag weer onbewust hoorde in een hoekje. Weet je nog het Arjen van zijn fiets? Want ik vroeg het aan mijn tante en mijn vader en zo. Die wisten het allemaal niet meer. Maar ik herinner me echt. Dus ja, dan moet het wel een echte herinnering
zijn.
En het was een heel klein ding. Maar ik zat achter op de fiets en mijn moeder die was altijd aan het zingen en aan het fluiten op de fiets. En ik neuriede dan een beetje mee. En op een gegeven moment... gingen we over een drempel, want we kregen nieuwe drempels in het dorp, bij de dorpsherziening of zo. En toen klapte ik achterover, dan hing ik wel achter tegen het spatbord, denk ik, gillend. Maar mijn moeder dacht alleen maar dat ik gewoon aan het jengelen was en geen zin meer had in de fietstocht. En zij zei, we zijn er bijna. En nog echt meters heeft doorgefietst met een kindje dat achterop.
Ja, waarbij je niet weet of het 10 seconden of 2 minuten is geweest. Maar het voelde als een eeuwigheid. Het voelde
als een eeuwigheid. Ja. Achterop de fiets hangend. Ik weet nog ook precies waar het was. En
dat je moeder huilde.
En dat ze inderdaad toen ze erachter kwam huilde. Niet zozeer omdat ik daar hing, maar omdat ze zich realiseerde dat ze het niet door heeft gehad.
Ja.
En ze riep iets van, hoe heb ik dit niet kunnen zien?
Ik hoor nu dat het een heel symbolisch verhaal is. Dat had ik me helemaal niet gerealiseerd toen ik het las.
Wacht even, dan moet ik dat ook even...
Nou, dat je achterop bij je moeder zit... en dat van het ene moment op het ander door een drempel... je wereld letterlijk ondersteboven komt. En het verdriet en paniek die daarbij horen. En je moeder die dan zegt... hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Mooi. Ik hoor het nu ook.
Ja.
Ik bedoel, zo heb ik het bedoeld.
Ja.
Nee, maar ja.
Ja, Arjen, dan schuilt er toch een kunstenaar in jou die niet alles analyseert. Yes. Ja, dit is nou typisch het verhaal wat je eigenlijk argeloos hebt opgeschreven. Ja. En wat een diepere betekenis heeft.
Maar ik weet niet of die betekenis heeft.
Nou, heeft, maar ja, dat is natuurlijk dat is natuurlijk het fantastische van kunst, hè, Arjen.
Ja, ja, ja.
Dat het is je kwakt wat verf op een doek. En als je dat, ja, als je een goede schilder bent, dan betekent het iets.
Ja. En zou je daar dan later als goede schilder of als schrijver dan op moeten bespiegelen en gaan erkennen dat er een betekenis in heeft gezeten? Of moet je eigenlijk
Nee, je moet het wonder erkennen. Dat vind ik dus het hele mooie en het mystieke van kunst.
Ja.
Dat als je, weet ik veel wat, als je de tweede stem van Paul McCartney in I'm Only Sleeping hoort op een gegeven moment.
Ja. Of de trompet in For No One.
Of de trompet in For No. Nou ja, goed, bij de Beatles is het werkelijk helemaal... Het is voor... hoe heet hij ook weer? Die producer van de Beastie Boys.
Die met die lange baard.
En van Johnny Cash, ja. Rick Rubin.
Rick Rubin, ja.
Zijn de Beatles voor hem zijn het bewijs van het God. Zij zijn voor hem het bewijs van het godsbestaan. Dat hij zegt van, it transcends everything, zegt hij. Het overstijgt alles. Dus bij de Beatles zijn er een miljoen van dat soort momenten.
Ja.
Maar goed, dat is wat ik wou zeggen is dat het mystiek is dat er zo'n moment is van absolute schoonheid. En het is natuurlijk met geen woord te vatten wat het betekent. Of wat het is. Of hoe het... Ja, oké, er zal wel weer een of andere formule zijn waardoor het zo mooi is in je hersenen. Maar dat het er is.
Ja. Ja.
Nou, en dat is net zoiets als met zo'n verhaal over je moeder en dat zitje. Dat schrijf je argeloos op. Is je onderbewuste bezig ermee geweest dat het eigenlijk een diepere betekenis heeft? Is het gewoon het toeval van het feit dat het er staat en dat het leven daarna zo gelopen is?
Dat maakt niet uit.
Dat maakt niet uit.
Nee.
Maar je kan de schoonheid herkennen.
Ja. Eens.
Het leven, Arjen.
Ach.
Het is toch iets fantastisch?
En ingewikkeld.
En daarom ook weer fantastisch. Zeg voor dat het niet ingewikkeld was.
Nee, was
hoe saai het dan zou zijn.
Super saai.
Ja.
Ja. Ja, het is ook fantastisch. En ingewikkeld.
Ja.
Ja.
Wat was je moeder voor iemand?
Dat is heel moeilijk. Omdat ik natuurlijk alleen maar een kindvisie heb op mijn moeder. Dus ik kan nu tegenover mijn vader kan ik zeggen. Dat was een lieve vader vroeger. Maar ook een verstrooide professor, weet je wat? Ik heb allemaal volwassen ideeën over mijn vader, maar over mijn moeder. Ja, je bent een jongetje, dus zij is je hele wereld. En zorgzaam en lief en beschermend. En ze snapte me ook. Ik had vaak het idee dat niemand me snapte, maar zij wel. En ik weet niet, ze nam mij ook altijd in vertrouwen. Ik weet dat ze zich één keer... voelde zich niet, was heel chagrijnig of zo. En toen meldde ze zich af voor de werk. En toen deed ze alsof ze ziek was. En toen had ze de hand op de hoorn. En toen zei ze tegen mij, Arjen, je gaat mama nu horen liegen. En toen nam ze op, belde ze op, zei ze, ik ben verkouden, ik kan niet komen. En ze, dit is niet goed, maar het moest. En, dus ik was dus ook een soort, ik zat in haar universumpje.
Ja, je had een verbond.
Ja. Ja. Ja, of stiekem als mijn vader niet wilde dat wij... dropjes uit in de auto, dan toch doen. En nou ja, goed. Dat soort, ja. Het zijn allemaal onschuldige herinneringen die misschien iedereen wel heeft, maar...
Ja, maar het zijn jouw herinneringen toevallig van jouw moeder.
Ja.
Ja.
Ja, en ja. Lief en slim en... ja.
Je moeder.
En mijn moeder, ja.
Hard is het leven, hè?
Ja.
Hard en mooi.
En je komt er nooit meer vanaf. Dat is... Ik zag vorig jaar een keer of twee jaar geleden een documentaire van Eddie Izzard. Die was toen 58 of zo, 64. Met een random verschil, maar zoiets. En zijn moeder is overleden toen hij 8 was. En die stond huilend in de camera te zeggen dat alles wat ik doe, doe ik om mijn moeder terug te krijgen. En ik dacht, jezus. Dus ik was nog 30 jaar dit. Dat gaat nooit weg. Maar dat is niet anders.
Het is ook je motor.
Ja.
Het is ook, ja.
Ja. Zeker.
Ja, waarbij ik het helemaal niet wil neerzetten als iets waar je ook maar eens iets aan hebt, hoor. Wat ook nog nut heeft. Maar het is, het is hoe je gemaakt wordt.
Ja,
en waar je het mee doet.
Ja. Goed, iedereen...
Maar voelt dat, maar toen hij dat zei, Arjen, van alles wat ik doe, doe ik om mijn moeder terug te krijgen. Begreep je dat?
Ja, dat kwam...
Dus dat is misschien ook die panische ambitie.
Ik denk het, ja. Dat kwam één op één binnen. Ik snapte dat meteen.
Ja, dus het is niet alleen proberen zoveel mogelijk gedaan te krijgen binnen de tijd die je mogelijkerwijs erbij redt. Maar het is ook, ja, de hele tijd doen in de hoop dat het universum iets teruggeeft.
Zoiets, ja. Ze zit ergens aan de andere kant van een kloof. En je kan blijven zitten aan jouw kant. Of je kan met alles wat je hebt en kan een brug proberen te bouwen.
Ja.
En je gaat die overkant nooit bereiken.
Nee.
Tenzij je zelf doodgaat en gelooft dat je dan herenigd wordt.
Maar dat zou het zijn, nee.
Ja. Dus dat is dat bedoelde hij, zeg maar. Dat
ja.
Rijken door die mist.
Ja.
De hand.
En dat is maken, doen. Ja. Nooit stilzitten en voor je uitkijken. Nee,
stilzitten
gewoon,
brengt er zeker niet in.
Dan wordt het zeker geen brug.
Nee.
Tja, wat valt er nog te zeggen?
Niks.
Nou, veel succes met de eerste uitzending van Zondag met Lubach.
Dankjewel. Hoeveel lang zijn we eigenlijk bezig?
1:17.
Dat valt best wel mee.
Ja, toch?
Hoe lang zit jij doorgaans met mensen te praten?
Nou, meestal 1:17.
Echt?
Nee. Nee, maar het grappige is dat in het begin van die podcast was 1 uur een soort natuurlijk... misschien komt nu ook nog nu bij mensen thuis. Ben nog wat... Ik word wijdlopiger en wijdlopiger. Oh, ja. Er komt steeds een kwartier bij.
Bij podcasts die je leuk vindt en interessant vindt, is dat nooit
een probleem. Mogen ze ook lang duren,
ja.
Hè?
Ja. Dus ik ben altijd, als ik echt... Ik weet niet of mensen jou en mij leuk vinden om te horen praten, maar stel dat je dat leuk vindt,
ja,
dan denk je,
liever dit
dan nog maar even door.
Precies, dan, ja. Maar ja, ik vind dat we nu alweer een soort punt hebben.
Ik heb het nu benoemd.
We gaan het aan intensiteit, gaan we niet meer winnen nu. Nee. En om nu over koetjes en kalfjes te gaan praten,
nee, dat klopt ook niet. Nou, anders doen we het... Over een paar jaar nog een keer kijken we of ik milder ben.
Of je dan een soort spirituele boer bent geworden. Dat, ja. Daar ben ik, nou, ik ben er niet bang voor, maar dat zou me niks verbazen.
Oké,
Arjen, dankjewel.
Heel graag gedaan.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Arjen Lubach. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt alle afleveringen luisteren via alle podcast-apps. U kunt ons volgen via Instagram. En u kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons lekker veel sterretjes.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.